Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Hooglied 4. Nogmaals, het te lezen gedeelte is Hooglied 4. De te zingen psalmen zijn psalm 47 vers 3. Psalm 110 vers 1 en 2. Psalm 43 vers 3. En psalm 42 vers 1. Nogmaals de te zingen psalmen. Psalm 47 vers 3. Psalm 110 vers 1 en 2. Psalm 43 vers 3. En psalm 42 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting waren u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 47 en daarvan het derde vers. En dat is ook met het oog op de hemelvaart, die als de Heer het geeft ook volgende week weer mag worden herdacht, maar ook in het Oude Testament alom de bruid van Christus is bekendgemaakt. We hopen daar vanmiddag ook bij te mogen stilstaan, de aankondiging van de hemelvaart door Christus zelf. En in dat licht mogen we ook zingen van de 47e psalm, het derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galm Gods glorie uit. En wat er verder volgt in het derde vers van psalm 47.
Thank you.
vindt u de schriftlezing voor de prediking in het middaguur, vindt u in het Oude Testament. In het Hooglied van Salomo en daarvan het vierde hoofdstuk. Hooglied 4, de schriftlezing in dit middaguur, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van den berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die opgeschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voorbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlakensnoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aanhangen, altemaal zijn de schilden der helben. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Sener en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster. O bruid, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus, met nardus. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgades alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaakt noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaar mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Wij zouden willen overdenken uit Hooglied 4. Dat hoofdstuk dat zo, mag ik zeggen, hartinnemend spreekt van de liefde van Christus voor zijn kerk. Er is ook nog inderdaad de bede van de bruid, maar dit toch vooral de liefde van de bruidegom voor de kerk. Hoe hij haar prijst. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, u heeft het gehoord. Of we denken nog eens, en de heren mochten er nog in meekomen om het ook te kunnen verstaan wat hier staat. De schoonheid van de bruid. Dit hoofdstuk 4 loopt uit, u weet dat, en ik denk dat de meesten van u het daarom ook wel kennen, op de beden van de bruid om die noordenwind en die zuidenwind. Maar dat is toch niet wat wij in dit middaguur zouden willen overdenken, al zal het daarin ook niet kunnen ontbreken. Het is toch wat u vindt opgetekend in het zesde vers, want wat maakt dat nou los? Dat prijzen van de bruid, kijk de kanttekening nog maar eens na op dat vers. Wat maakt het nou los? Vraag. Heren, als u zo mijn schoonheid prijst, als u zo met mij ingenomen bent, waarom wacht u dan zo lang om mij thuis te halen? En dan is het antwoord van de bruidegom: mijn vriendin, mijn dochter, mijn kind, mijn vriendin, dat kan nog niet. Ik heb nog werk te verrichten. Nog arbeid aan mijn kerk. Ik zal eerst nog heen gaan, Oud Testament is hè. Naar de hemel om daar die arbeid voor te zetten die ik op aarde heb verricht. En dat is waarvan wij vanmiddag met Gods hulp zouden willen spreken. Hooglied 4 vers 6. Het antwoord op de onuitgesproken vraag, maar een vraag die wel leeft in het hart van al Gods kinderen. Wanneer? Wanneer gaat de kerk toch uit? Wanneer zal ik toch bij u mogen zijn? Het antwoord: totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Middenberg en tot de Wierookheuvel. Hierin, geliefde, voorzegt Christus zijn hemelvaart. En ook zijn medekomst. En wij willen ook spreken van wat daartussen ligt. Zodat wij, uitgaande van dit zesde vers, waarin Christus zijn hemelvaart aankondigt, stil zouden willen staan ten eerste bij de hemelvaart. Ten tweede bij de plaatsbereiding. En ten derde bij de wederkomst. Christus voorzegt zijn hemelvaart. Staan wij stil ten eerste bij de hemelvaart. Ik zal gaan tot de Middenberg en tot de Wierookheuvel. Bij de plaatsbereiding. Want waarom gaat hij daarheen? Hij zegt: ik ga heen om u plaats te bereiden. Maar eenmaal zal ook daarvan gelden dat het ten einde is. Alle werkzaamheden, met eerbied gezegd, zijn dan verricht. En dan komt de dag en zullen de schaduwen vlieden. En dat ziet op zijn gezegende wederkomst en de heerlijkheid die dan zal aanbreken voor zijn ganse uitverkoren kerk. Geliefde, Christus voorzegt de hemelvaart. De hemelvaart, de plaatsbereiding en de wederkomst. Psalm 110. bepaalt ons daar ook bij. Hemelvaart en plaatsbereiding, het zitten aan de rechterhand Gods. Het zitten dat we ook in de geloofsbelijdenis hebben beleden ook deze middag. Opgevangen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar ik kom en zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is wat wij zouden willen overdenken. Psalm 110 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn hek tot een voetbank zij. En het tweede uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot s'werelds uiterst ende, zover de macht uw vijand zich verspreidt. 1 en 2 van Psalm 110. Gemeente, de dichter van de oude dag heeft het gezongen. Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zeer naar u, mijn God, hoog geëerd. En spreekt bij haar met geklag, o Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. O Heere, wanneer komt toch die dag, het uitzien van een die de liefde heeft gesmakt, bedorven voor deze wereld en voor de tijd die voorbij gaat, die hunkert naar die eindeloze eeuwigheid, om bij de Heere te mogen zijn. O Heere, wanneer komt toch die dag? En weet u, gemeente, al dat volk zal het toch kennen. Dat verlangen, ontembaar verlangen. Maar niet alleen voor zichzelf. Zoals Paulus dat ook heeft mogen verwoorden. Dat het zijn begeerte was om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, dat is verre het beste. Niet alleen persoonlijk daar te mogen zijn, eenmaal, als de stonde slaat dat die lichaam sterven gaat. En mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. O, dat die ziel dan geborgen mag zijn eeuwig in de schoot van God. God zij eeuwig in uw schoot, berg mijn ziel voor de dood. Maar ook voor de ganse kerk. Dat ik met lichaam en ziel verenigd, met al Gods kinderen verenigd, in een hernieuwde schepping bij de Heere mag zijn. Dat verlangen. O Heere, wanneer komt toch die dag? Wordt het ook in Gods woord op zoveel plaatsen. En zeker, zeker wanneer er ogenblikken zijn dat de Heer zo kennelijk spreekt in de ziel, zo nabij is. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, juist dan komt die vraag, maar wanneer dan? En als u zo mijn schoonheid roemt en zo met uw eigen werk bent ingenomen, waarom wacht u dan zo lang? Waarom? O Heere, wanneer zal toch die dag komen? En dan komt er een antwoord. Die dag zal komen. Mijn ganse kerk, dat gehele lichaam, alle kinderen Gods samen zullen op de dag der dagen vergaderd worden. Er moet nog zoveel gebeuren. Hier in Hooglied, de oude bedeling, staat ook de hemelvaart nog uit. Daar gaat nu Christus zijn verlangende bruid op wijzen, dat hij eerst nog naar de hemel moet, als de arbeid op aarde is gedaan. Het is volbracht, het offer is volkomen. God is recht gedaan, de schuld volkomen doorleden. Alles wat de wet eist is gedaan. De kerk zo van de vloek verlost en een ingang in de vreugde bereid. Alles dat werk op aarde is gedaan, dan moet er nog een voortzetting zijn in de hemel. Hij moet gaan. Ik zal gaan, bruid. Ik zal gaan. Dat is ten hemel gaan. Moet dat dan? Ze vraag. Het antwoord is ja, dat moet. Ik lees het hier zo helder en uitgeschreven. In Handelingen 3, de toespraak van Petrus naar de genezing van die man bij de poort, de schone, spreekt Petrus het volk toe en ik kan dat niet helemaal met u doorlopen, maar die ene zin, als hij dan spreekt over Christus, Jezus Christus, en dan staat in dat 21ste vers van het derde hoofdstuk, welke, dat is Christus, de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dus daar zegt Petrus, de hemel moet Christus ontvangen. Hij moet naar de hemel. Dat kan niet anders. En waarom dan? Dus, gemeente, u verstaat het, de bruid verlangt naar de volkomen vereniging met haar bruidegom, maar moet nog wachten. En het eerste wat hier genoemd wordt, de hemelvaart. Die moet geschieden en dat moet ook. Waarom? Waarom moet Christus naar de hemel? U weet dat de heiland zelf eens gesproken heeft. Doe dat en gij zult leven. Wat betekent dat? Doe dat, doe al wat God in zijn wet gebiedt. Doe dat. En wie de wet volbrengt zal leven, zal leven. Eeuwig leven, zal leven. Christus, mens geworden, de Zoon van God, mijn natuur aangenomen, heeft in mijn natuur die wet volkomen gehouden. Hij heeft het gedaan, al wat bij God te doen was, en daarom, doe dat, hij heeft het gedaan, en gij zult leven. Zult eeuwig leven. En hij heeft het ook gevraagd. Hij heeft het begeerd. Het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dat was een goddelijk recht. Het omgekeerde is ook zeker. Wie niet doet al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt. Die moet naar de hel. Hoort u dat? De vraag, daarmee eens geworden, de ziel die zonder zal sterven. En wie dat verstaat, die moet naar de hel. Dan doet God geen onrecht. Hij zou onrecht doen als hij het niet deed. En als we daarvoor ingewonnen mogen worden, dan zeg ik het, dat was een zoete plaats. Met God verenigd in het oordeel. En welgevallen krijgen de straf van de ongerechtigheid. Een toornend God kussen. Het een, ook het ander. Doe dat en gij zult leven. Hij heeft het gedaan. En daar moet de hemel zijn deel zijn. Hij moet opgaan. De heerlijkheid beërven. Hij heeft er ook om gevraagd. Verheerlijk mij. En hij wordt nu verheerlijk. Dat moet. Dat is nog iets. Het gaat terug op een overeenkomst. We spreken over de Raad des Vredes. Dat goddelijke overleg. De drie personen. Over de aardverkoren kerk. Daar is de Zoon aangewezen om borg te zijn. Dat is in de natuur van zijn uitverkoren bruid. Alles te doen, straf te dragen, wet te vervullen. Maar in die Raad des Vredes is ook geëist door de Zoon. De Vader heeft het aangeboden, eist van mij. En hij heeft het geëist. Wat? Luister eens, Psalm 2. De heidenen tot zijn erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. En dat is overeengekomen. Dat moet nu ook geschieden. Nu moet hij krijgen wat? Ja, eigenlijk alle mensen. Jood en heiden. Tot het uiterste einde der aarde dus alle mensen omvattende. En ze als vrienden eeuwig in zijn armen sluiten. Of als vijanden eeuwig onder zijn voeten vernederen. Dat werk wordt nu gedaan vanuit de hemel. Vanuit die plaats wordt dat nu gedaan. Om zijn bruid, zijn ganse kerk in de armen te sluiten. En alle vijanden onder zich te vernederen, te verdoemen. Te stellen als een voetbank zijn er voeten, Psalm 10. De hemel moet hem opnemen. Ik zal gaan, zegt hij. Maar nou staat daar... Nee, daar staat niet ik zal gaan tot de hemelse heerlijkheid. Daar staat niet ik zal mij zetten aan de rechterhand des vaders, daartoe door de vader zelf genodigd. Nee, daar staat ik zal gaan tot de middenberg en tot de wierookheuvel. Nee, dat is de hemel. Maar wat bijzonder, hè? Dat de hemel hier zo staat omschreven. Een merenberg, een wierookheuvel. Wat is dan hemelvaart? Ja, ingaan in de heerlijkheid van God. Hier staat het. Dat is de hemel. Een merenberg. Meren. Ik denk aan de kinderen thuis, maar de ouderen toch zeker ook. Weten wij wat dat is? Meren. Er wordt veel van gesproken in de Bijbel. Dat komt van een mirrenstruik of boom die groeit in Israël als het gaat over Gilead, over Jordaanse. Maar ook in Indië en Arabië. Een mirrenstruik of mirrenboom gelijkt iets op onze meidoorn. In ieder geval uit die stam of uit de takken. Komt hars. Of spontaan, uit zichzelf, als ik het zo mag uitdrukken. Of door een inkeping, een insnijding van buitenaf. Er stroomt dan hars uit. Dat wordt hard. Kan als korreltjes gemengd worden in het offer dat iedere dag gebracht wordt, het reukoffer in de tempel. Er kan ook zalf op bereid worden. Het is een heerlijke geur. Mirre. Het wordt dus gebruikt in het offer, in de tempel, het reukoffer. Het wordt gebruikt om er zalf uit te bereiden. Om het lichaam te zalven, maar ook de kleding te zalven. Zelfs de slaapplaats kan ermee gezalfd worden. Het is als derde ook een geneesmiddel. Als vierde wordt het ook gebruikt om het te mengen met wijn. Dan heeft het een bedwelmende werking. En om niet meer te noemen, ook de overleden lichamen worden ermee gebalsemd. Mirre. Een kostelijk aangename stof dus. En ook zeer kostbaar. Tweede, wat hier genoemd wordt, is de wierookheuvel. Ook wierook is een harssoort. Boswellia, zo heet de struik. En er zijn heel veel verschillende soorten. Ook hier stroomt die hars uit zichzelf uit de boom. Dat is de zuiverste wierook. De kostbaarste wierook ook. Of, zoals gezegd, net als bij de mirreboom en struik, door insnijding. Wierook wordt gebruikt om te verbranden. Dan hecht zich de geur aan de kleding en is uitermate aangenaam. Wierook wordt evenals de mirre ook gebruikt in het reukoffer. Wierook wordt ook gebruikt in het spijsoffer. Alle andere offers zijn ervan uitgesloten. Rijk onderwijs, maar ik moet het nu laten liggen. Maar waar gaat het hier om? Over de hemel. Mirreberg. Wierookheuvel. Nog één zaak bij dat laatste. Wierook. Bomen. Boswellia, zei ik, in Zuid-Arabië, Oost-Afrika, Indië. Maar heel bijzonder, er is een soort wierook die ook in Israël gevonden wordt. De zonnige hellingen van de heuvels in Palestina vinden wij de zonneroos, het zonneroosje. Het zonneroosje. Soms heuvels die bedekt zijn met die zonneroosjes. Daar ligt het iets anders. Daar brengt die struikenlage struik een substantie voort, harsachtig, sterk en aangenaam geurend, waarmee de bladeren bedekt zijn. En die bladeren worden ook verzameld. En ik zei al, soms heuvels bedekt met deze zonneroosjes. Daar is dus de wierook, donkerrood, op de bladeren te vinden. Afgescheiden door de plant zelf. Op de bladeren ligt het dan. Zo'n heuvel vol met deze roosjes, zonneroosjes, geeft zo'n heuvel de naam wierookheuvel. En nu de zaak, geliefde. Nu gaat de Heere naar de hemel, naar de middenberg, berg, dal, een terp, een heuvel. De berg is het hoogste. Wat is dat? Geestelijk, mirre. Wat is dat? Oh, dat is nou die goddelijke liefde. Daar gaat Christus in. God en mens. Jezus Christus, de Godmens Jezus Christus. God is altijd in de heerlijkheid. God is de heerlijkheid. Maar nu gaat ook die menselijke natuur, verenigd met die goddelijke natuur, daarin delen. De zuivere godsliefde. Dat is de mirre. In geestelijke zin. Dat is het hoogste wat er is. De liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie personen die elkaar beminnen. En in die liefde gaat Christus delen. Wat een verschil hier op aarde, te midden van die vijandschap. Mensen wier harten geopend waren voor zijn alziende ogen, zijn alwetend en zo tere hart. Hij heeft hier geleefd, ik zeg het niet te sterk hoor, in een open riool, poel van vuil. En nu die zuivere godsliefde. De middenberg. Hij is die liefde, die gunst, die hulde waard. De liefde van God. Om daarin te leven. Maar afgeleid ook de liefde van de engelen. En de liefde van kinderen Gods die naar hun ziel daar al zijn. En in die zuivere Gods liefde mag nu Christus ademen. Verlost uit die poel van verderf hier beneden. Hemelvaart. In de Gods liefde gebracht. Dat is hoogst. Maar God is liefde. Maar er zijn ook engelen die Christus lief hebben. Dat is een andere liefde. God is liefde. Engelen hebben liefde ontvangen. Ze zijn ermee bedeeld. Ze zijn ervan doortrokken. En ook zij hebben Christus lief. Zo leeft daar Christus nu in de liefde van God. In de liefde van de engelen. Maar ook in die derde liefde. De liefde van zondaren. Die zalig zijn geworden. En dat is een andere liefde. Zo'n liefde kent een engel niet die nooit gezondigd heeft. Die weet niet wat het is om als een desdoods schuldige vrijspraak te hebben ontvangen. Die weet niet wat het is om als een dode, ellendige en verdoemelijke zondaar opgeraapt te zijn. En naar het liefdehart van Christus te zijn gebracht. Om uit de borsten der vertroosting te hebben mogen drinken. En daarom is die liefde zo weer anders. En zo is daar Christus. Wat is de kerk toch verblijd, hè? Dat haar meester daar mag zijn. In die liefde. Die zuivere godsliefde. Die afgeleide liefde van engelen. En de liefde van zijn duurgekochte kerk. Eén oord, één brandpunt van liefde. Dat is de Mirberg. Dat mag Christus nu zijn. Er staat nog iets bij. Een wierookheuvel. Een heuvel is iets lager. En het gaat niet aan dat wij verschil zouden maken. We durven er nauwelijks van te spreken. Wat die hemelse gelukzaligheid betekent. Maar dit mogen we wel zeggen. Wierook. Wat is dat? Dat heeft te maken met de aanbidding. Is mirre de zuivere liefde. Dan is wierook de aanbidding. En zo gebruiken we het in onze taal ook. Iemand bij wierook is aanbidden. Dat is er ook in de hemel. Nee, dat doet God niet. God wordt aanbidden, maar aanbidt zelf niet. Dat gebeurt door die engelen. Die hem aanbidden. Hem door wie alles geschapen is. Die vlees is geworden. En dat is bijzonder de aanbidding van de kerk. De engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heer en de Heerschaar. En de ganse aarde van zijn heiligheid vol en van zijn heerlijkheid. Zij zingen hem toe, gij hebt alles geschapen. De kerk zingt anders. Ook heilig, 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 ja. Maar ook, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Aanbidding en liefde. Het thuis van Christus. Ik ga heen naar de Mirreberg en de wierookheuvel. Oord van de zuivere liefde en de eeuwige aanbidding. Eeuwig kringelt daarop de rook van de lof, de dankzegging en de aanbidding. In die zuivere godsliefde, de liefde van engelen, die staande zijn gehouden, waar anderen zijn gevallen en zondaren. In eeuwigheid ontvangen, om daarin een zaligmaker groot te maken, God en het Lam. Ik zal gaan naar de Mirreberg en de wierookheuvel. Maar geliefde, hij is daarheen gegaan niet alleen als loon, op zijn volbrachte wetsarbeid, maar ook, we zeiden het al, dat brengt ons bij onze tweede gedachte om arbeid daar voor te zetten. In het orde en liefde en van aanbidding. Arbeid, hij aan de rechterhand des vaders gezeten. Dat wil zeggen, de ereplaats ontvangen. De regeerplaats in de troon van zijn vader. Is hem gegeven alle macht. Om te regeren. U zegt, ja maar, hij zegt toch, Johannes 14 vers 2, ik ga heen. Om u plaats te bereiden. Daar gaat het toch om. Is onze tweede gedachte ook. Plaatsbereiding en luister eens. Wat zegt hij? Ik ga heen om u plaats te bereiden. En nu moet ik iets ontzettend zeggen. Dat betekent tegelijkertijd. Anderen een plaats ontzeggen. Begrijpt u dat? De plaatsbereiding voor zijn kerk betekent tegelijkertijd ook de buitensluiting van alles wat God niet vreest, dient en eert. De goddeloze zal niet meer zijn. Ook dat is zijn werk. En daar behoort ook dit bij. De plaatsbereiding voor zijn kerk betekent dus ook de buitensluiting van de vijand. Die moet hij maken tot zijn voetbank. Maar het betekent ook zorg voor de wereld. De plaats waar de kerk is, de ganse schepping. Waarin die kerk een plaats heeft gekregen. En zo gaat zijn arbeid in de plaatsbereiding ten diepste over alles wat is. En zo zie ik hem daar. In het oord van liefde en aanbidding. In de arbeid. Om... begrijpelijk, onbevattelijk wat hij daar doet. Ten eerste wat betreft de wereld, de ganse schepping moet ik zeggen. Het hele hal, alles gemeente, alles in stand houden. Een dier blijft een dier, omdat zijn kracht dat dier in stand houdt. Het zij een wolf, het zij een schaap. Alleen maar door die kracht. Want hij draagt alles. Door de kracht van zijn woord. Alles. Dat deed God, maar nu doet de Godmens dit. God in de vereniging. God zoon in de vereniging met die menselijke natuur. Dat is het nieuwe. Aan de Godmens alle macht gegeven. Hij houdt alles in stand, wat een arbeid. En alles de hand te hebben. Het tweede. Hij onderhoudt ook alles. Het heeft ook onderhouding nodig. Een dier moet eten en drinken. Een mens heeft huisvesting nodig, kleding en zoveel meer. En dat is het tweede wat hij doet voor al die schepselen. Als een arbeidsgemeente. Christus. Op de Mirreberg. Op de wierookheuvel. In de hemel. Instandhouding van de schepping van al wat is. Onderhouding van al wat leeft. En het derde, regering met alles ook een doel voor ogen. We hebben het u ook in het verleden meer dan eens gezegd. Er is niets zomaar hier. Zoals een steen die u daar ziet liggen, heeft betekenis, ligt daar niet verkeerd. Alles, ik kan het niet zien, valt onder zijn regering. Wordt ergens voor gebruikt. Niets is hier zonder betekenis en doel. De mens mag het verstaan of niet. Maar dit is de waarheid. God verspilt zijn liefde, zijn genade, zijn kracht, zijn inspanning niet. Wonderlijk, dat alleen al. Zijn bemoeienissen met het heelal. En dan het tweede. De kerk. Plaats bereiden. Mag ik het nou vanmiddag eens heel eenvoudig zeggen. Dan zorgt hij in deze wereld. Want daar is de kerk te vinden. Voor moeder en kinderen. Voor moeder en kinderen, ja. Plaatsbereiding. De arbeid voor de kerk betekent in de eerste plaats zorg voor moeder. Moeder? Ja, de kerk is moeder. En hoe zorgt hij dan voor moeder? Dat er ambten zijn. Dat de instellingen gehandhaafd worden. De wetten gepredikt zullen worden. Het heilige evangelie zuiver wordt gehoord. Dat het vol bij zuivere klanken mag leven. Hij zorgt voor moeder. Voor de bediening van de sacramenten. Dat zij zal spreken in deze stervende wereld. Dat zij ook zal uitstoten door Gods genade. Dienstknechten door God geroepen in de arbeid. In de wijngaard. De kerk. Is de moeder. En die onderhoudt hij. Bijzonder als moeder in grote zorg is. Bijzonder als daar in barensnood wordt geschreeuwd tot God. Bijzonder als hij haar kinderen zoogt. Hij zal de zogende zachtkens leiden. Waar de bemoeienis. Daar zakt de mens helemaal voor weg. Voor de moeder. En weet hij waar heel bijzonder hij ook voor zorgt. Dat moeder kinderen krijgt. Dat de kindertjes geboren worden in Sion. Dat de arbeid is dat die middelen gezegend zullen worden. De prediking die uitgaat. Een dienstknecht die daar ligt te worstelen. Om het behoud van de zielen die hem zijn toevertrouwd, ambtsdragers. Mag dat ook van u gezegd zijn. Altijd dienst, ja. Ook in de nacht, een zucht tot God. Bekeer dit volk. Die arme schaap. We zullen eenmaal rekenschap moeten afleggen. Van al die kindertjes hier. En die grote mensen. De kerk in barensnood. Haar liefde. Dat de prediking gezegend mag worden. Dat de worstelingen bekroond mogen worden. het zuchten van moeder ook mag leiden tot baren van levensvatbare kinderen. Ja. Niet die stervende geboorte, nabijkomend werk dat de handen opgelegd, ook dat zullen we moeten verantwoorden eenmaal. En dit heb ik toch een klein beetje geleerd. De waarde van de kerk en van de ambten. Ik mag het u hier ook wel zeggen, daarom durf ik de laatste jaren ook daar niet meer buiten te preken. Ik heb het vroeger wel gedaan. En het was altijd maar zaaien alle wateren. Het zal zo zijn. Ik geloof toch dat we daar hebben te zijn waar de ambten zijn. Of er is sprake van zending en evangelisatie. En ieder kind van God is een leesbare brief. En is altijd geroepen om rekenschap af te geven van de hoop die in hem is. Maar het gaat om de bediening. Toch in de weg van de ambten en van de kerk. Zorg voor moeder. En mag ik u dan eens vragen, ambtsvragers, weinig in getal, heeft het u ooit aan iets ontbroken? Of moet u het zeggen met de discipelen? Boven bidden en smeken. U heeft mij verdragen. Ik onder de dienstknecht. En wat zal dat zijn voor ambtsvragers? Om het eenmaal te horen. Slechts gedaan wat gij schuldig waart te doen. Wat zou dat nou groot zijn? Zorg voor moeder en dat ze kinderen krijgt. Dat mensen bekeerd worden. Dat ze leren wat we ook vanmorgen mochten overdenken. Leren hoe groot een ellende is. Spreek erover eerlijk, ook met kinderen en ouderen. Niet dat ons woord een mens kan bekeren, maar God kan het gebruiken. U zegt met een kromme stok, jazeker, een rechte slag. Maar het zal toch wat zijn om een kromme stok te zijn geweest hoor. In alle gevallen, geen rust. Welke leraar was dat ook alweer? Of wiens graf ze in het staat gebeiteld? De man kon maar geen rust vinden. Totdat hij er weer één voor Jezus had gewonnen. En dan kan ik niemand bekeren. Maar dat we er zo rustig onder zijn. Dan klaagt alles maar aan. Heel de bediening. En ook daar is bloed van Christus voor nodig. Maar dit is zeker. Het hangt aan ten diepste hoor. Het is geen vrijbrief om voor ons dan maar rust te nemen. Maar het hangt ten diepste van zijn bemoeienissen af. Hij zorgt voor moeder. En die moeder zal er zijn en kinderen zullen komen. Tot de jongste dag. Kinderen. Als het woord raakt. Een zondaar voor God neervalt. Gebeurt dat nog in Frieseveen? Weten we nog. Van kinderen en ouderen. Die met een heilige wanhoop vervuld zijn. Die een schuldbrief hebben thuis gekregen. En die door God verwaardigd zijn om die te openen. Een owonder moeten ondertekenen met hun eigen hartbloed. Schuldig aan al de geboden. Tegen de eeuwige liefde gezonden. Zijn er nog plaatsen in Frieseveen en omtrek die kunnen getuigen van de tranen van een ontdekte zondaar? Die zijn nood voor God heeft uitgeschreven. Die de zonde last geen weg meer overhield. Een last van zonde die drukte de schouders naar beneden. Een plaats die kan getuigen op de jongste dag. Daar lag hij. In zijn ellende. Rijp voor de hel. De Heere weet het. Als we dat gaan missen, moet er dan nog een broeder geboren worden? Als er geen benauwdheid meer is. Want die broeder wordt geboren in de benauwdheid. In het uur, dat ontzaglijke uur van de veroordeling. Als een ziel voor God gedaagd wordt. De vierschuit gespannen. Alles veroordeeld. En de ziel het doodvonnis moet ondertekenen. Als de hel zich opmaakt om zijn buit voor goed op te slokken, is het de schuld overnemende en bij God intredende borg die een verlossing teweeg brengt, die met geen duizend pennen is te beschrijven. Gij zijt verlost als hij overkomt en de stem der liefde zich bekend maakt. Hier ben ik. Als de bloedfontein gaat stromen, als die milde ogen u aanzien, vriendelijke handen u overnemen. Alles getuigt van zijn eeuwige godsliefde. Dan valt een mens, zo even een heilige wanhoop nabij, in een eeuwige verwondering aan de voeten van Sion's schuldovernemende borg neer. Om die voeten te kussen, die de bodem van de hel hebben betreden, die de bodem van de hel hebben gevonden. Geliefde, overgegaan in die ander. Niet in beschouwelijke zin, niet wat gezien, maar in de dadelijkheid opgelost en eens anderen geworden. Dan zijn de kinderen geboren, niet in de geboorte gestorven, niet zichzelf levend verklaard met een ach en een wee, maar in waarheid van een ander geworden. Die heerlijke zondag heen, niet meer mijns, maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen. Al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. En mij verlost heeft uit alle heerschappij des duivels. En die ook voor zijn kinderen zal zorgen. Voor moeder en kind. Ook in de gang. Door dit leven. Wat een zorg. Ik kan er niet over uitgepeinst raken. Ik moet het met David zeggen. Het begrijp is mij te wonderbaar. Wat een bemoeienis. Van de ten hemel gevaren Christus. Ik zal gaan tot de Weerberg en tot de Wierookheuvel. En daar arbeid ik aan de instandhouding van de wereld. Die moet er zijn voor de kerk. Opdat zij kan ademen, kan leven. Opdat er in de tijd mensen bekeerd en met God verzoend zullen worden. Zolang zal de wereld er zijn. En zal hem Gods volk in de goddeloze moeten dragen. Zijn arbeid aan de kerk. Moeder en kind. Ook die laatste reis. Als het sterven wordt. Dan komt het erop aan, geliefde. Er zijn er velen geweest. Die hoog van de toren hebben geblazen. Grote zaken besproken. Maar toen het sterven werd, hadden ze niets en niemand dan voor eeuwig zich vergist. Zult u nog eens nakijken. Kunt u maar één keer vergissen. Maar er zijn er ook. Die hebben gedacht, voor mij kan het nooit meer. En toen het uur aanbrak. Met de nachtschout heen gegaan. Nee. Als dan hun naam geroepen wordt, zullen ze niet achterom kijken. Of de Heer niet een ander bedoelt. Nee, maar het zal wel een eeuwig wonder zijn. Als dat volk thuis komt, heb ik me toch niet vergist. Nee, maar ik heb me duizendmaal vergist. Maar God vergist zich niet, weet ik. God vergist zich niet. Hij heeft tot mijn ziel gesproken. En dat zal hij nooit herroepen. Als de zonden zijn vergeven, uitgedelgd als een nevel. Weggeworpen achter de rug. Dan zal God er nooit meer op terugkomen. Wat er ook tegenop komt, God komt er nooit op terug. En toch, als het erop aankomt, maar ook dan, daar een biddende hoge priester in de hemel. Altijd in de arbeid en wat bidt hij, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Omdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Bij mij op de Meerberg zullen zijn en op de Wierookheuvel zullen wezen. Dat is een arbeid. Wat een arbeid. Ik kan het maar aantippen. Stipje maar. En waar worden we de klein onder? En waar wordt hij groot en heerlijk en begeerlijk? Zoveel arbeid voor een die van zichzelf nou nooit een zucht zal slaken tot eigenzaligheid. Die alleen zichzelf moet beschuldigen. Altijd alles tekort. En toch. Geliefde. Maar ook voor de vijanden. Om hun geweld in te perken. Om er 185.000 in één nacht te doden. Om de muilen van de leeuwen te stoppen. Om het vuur haar kracht te ontnemen. Wat een arbeid. En zo gaat zijn zorg. Zo gaat de plaatsbereiding door tot de jongste dag. Dan zullen al die kinderen afgelost worden en ingaan in de vreugde des Heren. Dan zullen zij ook gaan naar die berg, naar die Mirreberg, die wierookheuvel. En daar zal geen onbekend werk gedaan worden. Nee, want iets van die mirre, van die goddelijke liefde, is in hun ziel gedruppeld. Toen zij in Christus zijn overgegaan, de Heilige Geest in hen ging wonen, heeft die geest de liefde Gods in hun harten uitgestort, de mirre uitgestort. En was de vrucht ervan dat een ziel wordt opgericht. En dat er een uitgang komt naar de eeuwigheid. Dat er een liefde komt tot hen die wij niet gezien hebben, nochtans lief hebben. Dan komt er de begeerte. O Heer, wanneer zal die dag toch wezen dat ik bij u zal zijn? Dan komt er een uitgang uit de wereld. En het begin van een opgang naar uw altaar. Dan is er een verlangen om ook op die berg te mogen zijn. En daartoe bidt en snikt en zucht Gods kind. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid in uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge. Middenberg, ten berge van uw heiligheid, waarbij uw gunst verbijt. Psalm 43, mogen we daarvan zingen, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat daar verder volgt in het derde, van Psalm 43. Dan zal het waar worden. Wat ze hier gezongen hebben. zou liefde en lof ten offer mengen. Liefde, mirre en lof, wie ook, ten offer mengen. Het heiligdom waar het volk vergaderd is. Geen vreemd werk. Geen vreemd volk. Geen vreemd God. Wanneer? Ik zal heen gaan. Tot de Meerenberg en tot de Wierookheuvel. Totdat. En dan begint het vers mee. Dan eindigt het mee. Totdat. Als moeder de laatste heeft voortgebracht. Onder de zegende handen van Christus. Onder de invloeding van zijn geest. Als Christus voor de laatste maal is geboren in het hart van een verdoemelijk Adamskind. De laatste van dat zegeltje is toegebracht. Dan komt de dag aan. Totdat de dag aankomt. Zolang gaat de arbeid door. Totdat de dag aankomt. Welke dag is dat? Dat is de laatste dag. Dat is de jongste dag. De dag dat hij zal komen op de wolken met engelen en de gezaligen. Om dan plaats te nemen op zijn grote witte troon. En hij zal zelf de bokken zetten aan zijn linkerhand en de schapen aan zijn rechterhand. En dan dat orde. Het is een vraag, hebt ge dat een van mijn minste broederen gedaan? Ze hebt ge het mij gedaan. Hebt ge me lief gehad? Mij het hoofd en het lichaam. Zo wezenlijk en wonderlijk met mij verbonden. Hebt ge gezorgd voor mijn oogappel. Mijn lieve kinderen hier op aarde. U heeft het gezongen. Mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn en tot de heerlijke in de welke al mijn lust is, heeft u lust gehad in die heerlijke. En heeft u ze gediend met uw gaven, met uw gebeden, met uw zuchtingen, die heilige op aarde. Zijt ge goed geweest voor mijn lichaam. En hebt ge ook mij het hoofd gediend. Kom hoge God, gij gezegende mijns vaders. Erf het koninkrijk dat u bereikt is van de grondlegging der wereld. Gevraagd, hebt ge dat gedaan? U volk gehad, geminacht, het hoon overladen, u getergd. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Die dag zal zeker komen. De laatste dag kinderen thuis hier in de kerk. We leven alsof het altijd maar doorgaat. Eenmaal de laatste dag. Vandaag de dag dat we sterven. De laatste dag. Eenmaal als Christus wederkomt. De laatste dag. Maar die dag zal zeker komen. O Heere, wanneer komt toch die dag? Die dag komt. En daarachter. De dag. De dag. De dag waarop geen nacht meer zal volgen. De eeuwige morgen voor de kerk. Als de wegen uiteen gaan. Dat volk. Gekocht met het dierbaar bloed van Christus. Afgesneden van de eerste Adam. Overgezet in de tweede. Ander leven uit hem ontvangen. Om het leven nu te leven. In storeloze rust en eeuwige gemeenschap. Met Vader, Zoon en Heilige. Al die kinderen Gods, samen, rondom die oudste broeder, aan de ronde tafel der liefde. Daar zal geen nacht meer zijn. Daar zal de dag zonder einde zijn. Die dag, dat is eerst de laatste dag hier. En dan is het de dag. Eén dag. Een dag die eeuwig zal zijn. een Sabbatsdag. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Op de Middenberg, op de Wierookheuvel, in liefde, in aanbidding weg te zinken. Eeuwig God te beminnen en bemind te worden. Die dag zal zeker komen. De andere in de nacht zonder uitzicht. Want er staat iets achter. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Vlieden is vluchten. Schaduwen. Die zullen er niet meer zijn. Na de jongste dag geen schaduwen meer. Nee. Nee. In de wereld niet. In het heelal niet. Nee. Nee, hier door de zonde is alles meegevallen. Toen is de schaduw gekomen. Wat? De schaduw des doods. Die ontzettende dood. Die doorgaat tot alle mensen. En tot alle dieren en planten. Hier heerst de dood. Het loon op de zonde. De schaduw van de dood. En hier is een volk opgezocht. Dat woonde. Maar daar niet meer kan wonen. Dat moest opstaan. Van de schaduw des doods verlost te worden. Door gebracht te worden in dat gezegend zonlicht Christus. Die schaduwen die hier zijn. Licht en duisternis. Anders kan er geen schaduw zijn. De schaduw van de dood, de schaduw van de vloek. Waaronder de aarde zucht. Schaduw van die pestwand van zonde. Die alles verontreinigt. De schaduw van de goddelozen die er wandelen. De aarde betreden. Dat is bezoedelen. Met een vuile goddeloze bestaan. Al die schaduwen weg. Door het vuur heen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Alleen maar licht. Geen schaduw meer. De dood zal daar niet meer zijn. De goddeloze zal daar niet meer zijn. De vloek zal daar niet meer zijn. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde, geen schaduw meer. Ook in de hel. Geen schaduw. Hier hebben de goddelozen geleefd. Er was nog licht. Ze leven onder het oordeel. Het is hun verkondigd in de kerk. Ze hebben het gehoord. Er geen oog voor willen hebben. De schaduwen waren er. Een mens moet sterven. Hij wordt ziek. Hij moet geliefden missen. Maar er was nog zoveel licht. Hè? Aan deze zon. Eten, drinken. En voor de goddelozen was het genoeg. Maar nu in de hel zal dat er niet meer zijn. Lichaam en ziel. Alleen maar duisternis. Daar is dan ook geen schaduw meer. Want dan zou er nog licht moeten zijn. Geen licht meer. Geen eten meer. Geen drinken meer. Geen gezelschap meer. Ieder alleen aan zichzelf overgeleverd. Tongkauwend. Tanden knersend. Eeuwig God lasterend. Alleen nacht. In zwarte nacht. Eindeloze nacht. Omdat u God niet als uw koning wilde. U geofferd heeft op het altaar van de Satan. Al uw krachten besteed heeft in dienst van de wereld. En nu het loon, eeuwig buiten God. Geen schaduw meer. Maar ook voor de kerk niet. Hier schaduw. Schaduw van de dood is toch de laatste vijand. Hè? De schaduw van het ten dele kennen. De schaduw van al die onbegrepen wegen, Heer, waarom dan toch? Het liefste weggenomen. Waarom in deze weg gebracht? Ik weet het niet. Allemaal schaduw. Ten dele kennen. Maar niet kunnen worden die we willen zijn. Want het willen, dat is er wel. Maar het kwade ligt er zo dichtbij. Dat heeft de overhand zo menigmaal. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Daarom is dat volk zo verslagen, zo treurig. We Als ze God maar bedroeven. Die gedachten. Die woorden. De verkeerde gangen. En daar nou eens van verlost te mogen zijn. Met al die schaduwen. Van binnen en van buiten. En daar zal het opgelost zijn. De dood verslonden tot overwinning. Het deksel van het aangezicht afgenomen. Daar zullen ze God zien. In een onbewolkte hemel. Daar zullen ze onder het gezegend zonder Christus zijn. Zonder schaduw. Loodrecht zal hij boven hen staan. Dat zal het licht zijn, eeuwig licht zijn. Ja, daar zullen ze zijn. Zonneroosjes. Die openbloeien onder het gezegend licht van Christus. Om wie ook voor te brengen. Aanbidding. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Daar zullen geen schaduwen meer zijn. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Geliefde, dat is de troost in druk mij toegelegd. En daarom zingt de kerk. Toch, tot die dag, maar met de bruid van Christus, toen en nu, door. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Laten wij. Eerste vers. Het heigend her der jacht ontkomen. Schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstroom. Dan mijn ziel verlangt naar God. Eerste vers van Psalm 42. Thank you. tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.